beginnen. Twee mensen verontschuldigd, mevrouw Menet en mevrouw Fontaine. De rest zal nog wel opdagen. Eerste puntje van de gemeenteraad van vandaag, de notulen van de gemeenteraad van 28 april vorige maand. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Puntje 2, zorgparkeren, een intergemeentelijk project. Ik geef het woord aan mevrouw Van Wonselen.
Ja, dank u. Nu, voor zorgverleners, zoals dokters, verpleegkundigen aan huis, kinesisten, verzorgenden van de diensten thuiszorg, is het niet altijd zo evident om een parking te vinden in een drukkere straat of in een dorpskern. Het is dus zo dat Beerselaars hun oprit of hun parkeerplaats voor hun garage kunnen aanbieden, zodanig dat de zorgverleners op het moment dat ze dus bij een cliënt langsgaan voor verzorging, en dat is uiteindelijk maximum voor 90 minuten, dat die zorgverleners dan zouden kunnen gebruikmaken van die parkeerplaats. De zorgverleners moeten deze kaart aanvragen, een zorgkaart waarop duidelijk staat dus dat het voor maximum 90 minuten is, dat zij ook hun parkeerschijf moeten zetten, zodat de mensen weten hoe lang dat ze daar al staan, waar ze ook hun gsm-nummer moeten opzetten, zodanig als de eigenaar van de plaats toch weg moet, dat die zorgverlener steeds bereikbaar is. Nu, de Beerselaar die zijn parkeerplaats aanbiedt, die doet dat eigenlijk kosteloos. En dat is van maandag tot zaterdag tussen 9 uur en 18 uur dat dan eigenlijk een zorgverlener daarvan gebruik kan maken. Nu, alle info die is eigenlijk bij onze dienst thuiszorg van het OCME. Dus zowel de Beerselaars die bereid zijn om een parkeerplaats aan te bieden als de zorgverleners die zo'n parkeerkaart wensen. Die kunnen dus terecht bij onze dienst thuiszorg. Het is eigenlijk ook een voorstel dat in Halle en Sint-Pietersleeuw op de gemeenteraad komt. En het is eigenlijk de bedoeling om toch eigenlijk een duidelijkheid te hebben, ook binnen onze politiezone Zennevallei, dat dat dus éénzelfde aanbod is, dat dat duidelijk is, dat zorgparkeren in de drie gemeenten eigenlijk hetzelfde is. En ook voor de zorgverleners is dat uiteindelijk dan ook heel duidelijk. Ik weet niet of daar vragen over zijn. Dan is de vraag of we dat kunnen goedkeuren.
Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Het derde agendapunt, de samenstelling van de leden van de kerkraad van Sint-Jan de Doper in Huizingen. Het is een kennisname. Je hebt de lijst met de leden kunnen zien in de documenten. Het is gewoon een kennisname. Dan kunnen we verder gaan met agendapunt nummer 4, de samenstelling van het managementteam. Ik geef hier het woord aan de burgemeester.
Ja, het decreet, collega's, van 22 december 2017 regelt in artikel 161 uiteindelijk de verplichte instelling van een managementteam. We hebben op vraag in feite van de algemeen directeur, die ook het managementteam voorzit, wordt aan de gemeenteraad nu voorgesteld om de samenstelling uit te breiden. Uit te breiden met de diensthoofden, welke u in de opsomming zowel van de feitelijke motivering als van het besluit in feite terugvindt. Als er daar vragen over zijn, mogen die gerust stellen.
Mag ik? Ik vind het een goed initiatief om dat uit te breiden. Dat kan bestuur alleen maar ten goede komen, het dagelijks bestuur. Maar ik had gewoon een vraag, worden hier verslagen van gemaakt van die vergadering of zijn die louter informeel? Daar zijn verslagen van. Dank u.
Geen vragen meer? Dan zullen we toch op dat punt stemmen. En En dan komen we aan een lijst met algemene vergaderingen. Het vijfde agendapunt, de algemene vergadering van de lijn. Daarin hebben we mevrouw Van Averbeek aangeduid als vertegenwoordiger. Het gaat om de goedkeuring van de agenda en het is een collegebeslissing van 12 mei. Daar stemmen we ook over. Volgende punt, nummer 6, het erkend regionaal samenwerkingsverband, waar dat we de burgemeester aangeduid hebben als vertegenwoordiger en meneer Van der Meijlen als vervanger voor de buitengewone algemene vergadering. Daar zullen we ook over stemmen natuurlijk. Volgende punt, intraduur.
Dus dat klopt. Dat is hier twee maanden geleden al op deze raad uitgelegd geweest. Dus het ERSV stopt te bestaan. En uiteindelijk gaan die bevoegdheden nu over naar het, voor wat Halle-Vilvoorde betreft, naar het burgemeestersforum. En voor wat Leuven betreft, naar een soortgelijke installatie. Met andere woorden, het burgemeestersforum dat wij vandaag kennen in Halle-Vilvoorde neemt als het ware de werking over van het ERSV. En het ERSV als ERSV stopt te bestaan, in die zin dat de werkzaamheden worden opgesplitst in de twee arrondissementen van de provincie Vlaams-Brabant. En dat het burgemeestersforum in feite die zaken trekt. Dat klopt. En ook die bevoegdheden overneemt. Dus drie gemeenteraden geleden is dat hier toen beslist geweest. Om toen ook daarmee akkoord te gaan. En nu ga ik het dan over de definitieve stopzetting. Maar dat klopt, dat stopt. Maar dus de werking niet, gaat in feite door naar twee andere instituten.
Prima. Agenda punt nummer 7. Intradura, de algemene vergadering van 16 juni. De agenda en de vertegenwoordigers. Mevrouw Boon en mezelf als plaatsvervanger. Volgende agenda, punt TMVW, de algemene jaarvergadering, goedkeuring van de agenda aan de vertegenwoordigers, nog eens de burgemeester en mevrouw Ekker als plaatsvervanger. Agenda punt nummer 9, de Vereniging voor Openbaar Groen, de statutaire algemene ledenvergadering en de aanduiding van de vertegenwoordiger, meneer Savenberg. Burgemeester. En dan de laatste algemene vergadering, woonpunt Zennevallei, de vergadering van 31 mei, de goedkeuring van de agenda en de vertegenwoordigers, mevrouw Ekker en mevrouw Bosmans als plaatsvervangster. Agenda punt nummer 11, de riolering Conscience Straat, Donderveldstraat, een dossier over grondinname. Geef het woord aan de burgemeester.
Ja, wij gaan dus verder met, laten we zeggen, onze gescheiden rioleringsstelsels aan te leggen. Iedereen weet dus dat de werken op de steenweg op Ukkel in Beersel ondertussen gestart zijn. Dat de werken in het centrum van het dorp zullen starten. En ook idem voor de Frans de Greefstraat. Idem hier wat lager, zoals je hebt kunnen zien. En het volgende project staat dan ook op stapel, namelijk Hendrik Conscience-straat, Donderveldstraat. En daar zijn we dus bezig met de innames van de gronden die wij daarvoor nodig hebben. En hier krijgen wij dus een eerste voorstel. Nou, die gaan er nog volgen op volgende raden. En het gaat hier over een deel, over een perceel eerst van een 36 vierkante meter en dan een perceel van een 11 are 08 centiare, dat wij zouden aanschaffen. En met de bedoeling om daar dus een open gracht voor het proper water te kunnen aanleggen. Dan kan dat zowel dienen voor de afvoer als ook dienen voor de buffering van het water vooraleer het in de Kesterbeek gaat. Het gaat hier dus wel om een aanleg van een open gracht op dat gebied.
Iemand vragen hierover? Dan kunnen we hierover stemmen. Volgende agendapunt, nummer 12, het verleggen van, het is een punt dat we al reeds goedgekeurd hebben en het is gewoon een definitieve vaststelling. Het verleggen van de buurtweg nummer 52 voor de rioleringswerken op de Dikke Mierweg in Dorp. Iedereen heeft dat nog eens kunnen bekijken, want het plan is hetzelfde gebleven dan de vorige gemeenteraad. Zijn daar dan nog vragen over of moet er nog iets over gezegd worden? Dank u, dan kunnen we daarover stemmen.
Ja.
Ja. Agenda punt nummer 13, de uitbreiding van de huwelijkslocaties. Ik geef het woord aan mevrouw Van Averbeke.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, met dit punt wil ik graag de gemeenteraad goedkeuring vragen om onze huwelijklocaties uit te breiden. Vandaag kan er getrouwd worden in de gemeente Beersel in de trouwzaal. En we willen dat graag in de toekomst ook buiten kunnen laten gebeuren, namelijk op het grasveld aan het gemeentehuis en op de trappen aan de trouwzaal. We zouden 3 trouwen buiten kunnen doen op een weekend, 1 op vrijdag en 2 op zaterdag. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden en de trouwers die zorgen zelf voor de organisatie en voor de inrichting naar hun eigen goedkeuren. Zijn daar vragen over? Dank u.
Dan stemmen we gewoon over dit punt. Volgende agenda, punt nummer 14, het tijdelijk reglement voor het speelplein Amajou. Ik geef het woord aan meneer Van der Meijlen.
Ja, net als in de paasvakantie gaan wij afwijken van het gewone reglement. Enerzijds omwille van de locatie. Normaal zit de speelpleinwerking hier in Dok. Maar sinds het vaccinatiecentrum zijn wij eigenlijk uitgeweken naar de site van Kerkenveld in Beersel. Net als in de paasvakantie. Het tweede punt is eigenlijk de regelgeving die weer wat aangepast is. In de paasvakantie zaten wij in 5 bubbeltjes van 10. Vandaag mag dat eigenlijk naar bubbels van 100. Wij hebben daar eigenlijk gekozen voor 3 bubbels van 100. Dat wil niet zeggen dat wij plots verwachten dat er 300 kinderen op het speelplein gaan terechtkomen. Maar wel dat wij eigenlijk terug dicht bij de werking van een speelplein komen die eigenlijk zeer laagdrempelig is van... Ik beslis om te gaan spelen vandaag, ik heb zin en ik kan gaan. In de paasvakantie was dat quasi onmogelijk, omdat die 5 bubbeltjes meteen volgeboekt waren. En ook besliste kinderen van maar 2 dagen te komen, je kon die bubbel niet verder opvullen, want hun plaats was ingenomen. Doordat we eigenlijk met een groter aantal zitten, hebben we meer speling. Onze normale aantallen tijdens normale jaren, dus buiten corona, zitten in top rond de 150, 160. Dus we hebben daar wel wat ruimte. Is dat iets meer, dan kan dat, maar we verwachten niet dat dat plots 300 gaat zijn. We hebben er wel voor gekozen om per tien kinderen, geen leerlingen, een monitor in te zetten met een minimum van 2 per groep. Ik weet niet of daar nog vragen rond zijn.
Kan iedereen akkoord gaan met dat reglement? Dank u wel. Volgende punt, agenda punt nummer 15, de fietssnelweg F20, kanaalroute Zuid. Het betreft de dynamische verkeerslichten. Ik geef het woord aan mevrouw Van Averbeke.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, de laatste keer dat dit punt op de gemeenteraad komt. Nu vraag ik uw goedkeuring voor het bestek van Trafirood, wat heel specifiek over de verkeerslichten gaat, die zullen geïnstalleerd worden op het knelpunt aan het Sas van Lot. Onze fietssnelweg zal daar uitgerust worden met verkeerslichten, 2 boogpalen en 2 gewone zeilpalen. Er zullen richtingsgevoelige lussen zijn die detecteren als fietsers aankomen, zodanig dat die groen kunnen krijgen. Maar er zal ook een gewone drukknop zijn voor een extra aanvraag. Ook op de gewone weg worden er een stopstreeplus voorzien en een extra lus nog toegevoegd, zodanig dat er in alle richtingen maximaal veiligheid zal gegarandeerd worden voor alle gebruikers. De kostprijs van deze raming is, net als de rest van de fietssnelweg, volledig gesubsidieerd door de hogere overheid. Zijn daar vragen over? Ja.
U spreekt van onze fietssnelweg. Ik stel vast dat dit bestuur nogal vaak projecten die op initiatief van Hoge Rand gebeurd zijn en ook gesponsord zijn, Hoge Rand van ons neemt. En tijdens de vorige meeting ging het over de omlegging in Lot. En dan was het in ene keer een andere overheid en hadden we er amper iets mee te maken. Is het onze fietssnelweg of is het een fietssnelweg op initiatief van de Vlaamse overheid waar de gemeente bij is ingestapt?
Zoals dat je zeer goed weet, Jan, is het een fietssnelweg van de hogere overheid die we met zeer veel plezier onze fietssnelweg noemen. Alsjeblieft.
Nog vragen? Dan stemmen we over dit punt. Puntje 16, de naamgeving van een nieuwe straat met het kruispunt van de Grote Baan en de Kasteelstraat in Beersel. Het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. Het gaat hier over de definitieve beslissing over de naamgeving van de nieuwe straat Het Molenhof, ter hoogte van het kruispunt Grote Baan Kasteelstraat in Beersel. Het openbaar onderzoek is afgesloten en er zijn geen bezwaren noch opmerkingen ingediend. Daarom vragen wij de definitieve goedkeuring van de naam Het Molenhof.
Iemand problemen met de naam van het Molenhof? We kunnen daar allemaal mee akkoord gaan. Dank u wel.
Het is een grapje misschien, maar ik hoop dat de mensen dan ook de mollen laten leven die in dat Molenhof boven de grond gaan komen.
We zullen er naar zoeken. Volgende punt. Het afsluiting van een samenwerkingsovereenkomst met Haviland om beroep te doen op een subsidioloog. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. U heeft het wellicht gelezen. Als gemeente hebben wij de mogelijkheid om heel wat of bij heel wat instanties subsidies op te vragen. In het verleden is dat hier ook al op deze gemeenteraad zelfs gevraagd of er wel voldoende beroep op gedaan wordt. Nu, het indienen van subsidiedossiers vraagt niet alleen veel tijd, maar vooral ook deskundigheid en expertise. En het is niet eenvoudig voor kleine of middelgrote gemeenten om die expertise zelf in huis te halen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Havilland, waar wij dan kunnen in regie beroep doen op de diensten van een gespecialiseerd iemand, een zogenaamde subsidioloog. Wij hopen natuurlijk daarmee ook heel wat bijkomende subsidies binnen te halen. Dank u.
Vragen hierover?
Spreekt vanzelf dat wij tevreden zijn met die move. We hebben al een paar keer opgemerkt dat er feitelijk te weinig subsidies binnengehaald worden door dit bestuur. En laat ons hopen dat we nu een inhaalbeweging zien, inderdaad, in meer subsidies. Maar ook in alle bevoegdheden, hè, want ik zie dat hier afgeschermd is naar een aantal bevoegdheden. Ik daag dus alle schepenen uit om er voluit voor te gaan en het maximum uit te halen.
Dank u wel. Kan iedereen dan akkoord gaan met onze subsidioloog? Dank u. Dan komen we nu aan de mondelinge vragen. Er zijn er drie. Ik geef eerst het woord volgens de volgorde van indiening. De heer Slootmans voor een vraag aan meneer Savenberg betreffende het zwerfvuilbakkenbeleid. Meneer Slootmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, we weten allemaal dat kleine ergernissen tot zeer grote frustraties kunnen leiden. En zwerfvuil speelt daar uiteraard een belangrijke rol in. Dat bleek trouwens ook uit de burgerbevraging die de gemeente in 2019 heeft georganiseerd, waaruit bleek dat een ruime meerderheid van de inwoners van de gemeente aangaf dat zwerfvuil harder en beter moest worden aangepakt. Nu, ik heb mij daar eens in ingelezen en blijkt dus dat sinds 2015, ik maakte toen geen deel uit van deze raad, de gemeente Beersel een eigen zwerfvuilbakkenplan heeft uitgewerkt, waarbij dus een aantal criteria werden gehanteerd van OVAM, als ik mij niet vergis, die dan al dan niet bepaalden waar er wel zwerfvuilbakken mochten blijven staan. Met als gevolg dat er dus op verschillende locaties ook zwerfvuilbakjes werden verwijderd, onder meer op pleintjes of op plaatsen waar rustbanken staan, waardoor het zwerfvuilprobleem er juist evident ook groter werd dan voorheen. En dat blijkt trouwens ook uit twee klachten die ik ontving en die ook een beetje de aanleiding zijn van deze vraag van twee inwoners uit deelgemeente Beersel, die aantoonden dat zij dus al gedurende jaren verschillende pogingen ondernemen bij het college en bij de milieudienst om dus opnieuw een vuilbakje te zetten op het pleintje in hun straat, omdat zij inderdaad vaststellen dat sinds de verwijdering van die vuilbakjes het pleintje veel meer dan vroeger het slachtoffer is van zwerfvuil. Nu, wat blijkt, tot op heden weigert blijkbaar het college en ook ja, de milieudienst om in te gaan op die vraag. En wat geven zij daarbij als argumentatie? Ik heb de mail zelf gelezen, dat de vervuilingsgraad te laag zou zijn. En dat klopt natuurlijk ook, maar ja, het cynische is eigenlijk dat het daar juist inderdaad heel proper is, omdat we daar zeer bereidwillige handen hebben van geëngageerde burgers. En ik begrijp toch dat de gemeente meer werk wil maken van geëngageerde burgers, als ik een aantal perscommuniqués afgelopen dagen heb gelezen. Die mensen die doen heel wat inspanningen, die hangen daar ook wekelijks een bruine zak. Alleen nu wordt dat een zwarte zak, die ook wekelijks vol blijkt te zijn. En het gevolg van de inspanningen is dat de gemeente zegt, ja, het is daar veel te proper, we kunnen er niks aan doen, we gaan daar geen vuilbak zetten. Enfin, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop, vandaar ook mijn vragen, want ik denk dat het zwerfvuilbakkenbeleid, en we kunnen daar eigenlijk allemaal een beetje lacherig over doen, maar zoals ik al zei, dat zijn kleine ergernissen die tot enorm grote frustraties kunnen leiden. Vandaar mijn vragen. Ja, één, bestaat er een planologisch overzicht? Ik neem aan van wel van de zwerfvuilbakken in de gemeente, en kunnen we die dan als raad ook eens inkijken? Ik denk dat we daar allemaal op basis van zo'n planologisch overzicht ook wel een mening over hebben waar dat al dan niet tot verbetering vatbaar is. Hoeveel zwerfvuilbakken waren er voor de ingreep in 2015, als ik mij niet vergis, en hoeveel zijn er dat vandaag? Welke initiatieven stelt het college in het vooruitzicht om vooral op pleintjes en zeker waar rustbanken staan, om daar opnieuw zwerfvuilbakken te gaan voorzien? En vier, welke andere initiatieven plant het college of de bevoegde schepen in het kader van de zwerfvuilbakken problematiek. Ik denk dan onder meer aan het initiatief van Mooimakers, Mijn Mooie Straat, dat een online aanmeldregistratiesysteem is, dat eigenlijk de bedoeling heeft om zo efficiënt mogelijk ook met de hulp van burgers zwerfvuil te gaan bestrijden.
Dank u voor die vraag. Inderdaad, het is zo dat wij de OVAM-richtlijnen of Mooimakersrichtlijnen volgen. Die regels zijn inderdaad opgesteld in 2015. Ja, we hebben elektronische versies van plannetjes. En ik heb aan de directeur gevraagd om die over te maken aan de raad. Dus die zullen u de komende dagen in jullie bus krijgen, in jullie mailbox. In 2015 stonden er 210 zwerfvuilbakken. Vandaag staan er 133 zwerfvuilbakken. Dus het is inderdaad zo dat er gesaneerd is in de zwerfvuilbakken. En voornamelijk omdat er eigenlijk een dualiteit is in de approach of in hoe men er naar kijkt. Sommige mensen of theorieën beweren dat als je vuilbakken zet, dat je juist meer vuil creëert rond die vuilzakken. Anderen zeggen dat je moet vuilzakken zetten om te vermijden dat de mensen hun blikjes en chipsen en andere dingen weggooien. Daar is eigenlijk geen eensgezindheid. Vlaanderen in het algemeen duwt of motiveert de mensen om hun vuil mee naar huis te nemen. Dus dat is waar we mee zitten. Echte keiharde bewijzen voor het een en voor het ander zijn net iets moeilijker te vinden. Dus vandaag volgen wij de richtlijnen die we zelf hebben opgesteld en beoordelen we case by case, bij wijze van spreken, of er een vuilbak moet komen, al dan niet. Wat betreft de banken, ik ga even lezen wat men daar aanraadt. Hè. We plaatsen vuilnisbakken aan zitbanken, lunchplaatsen, rustplaatsen, bushaltes, enkel wanneer de locatie intensief gebruikt wordt. En dan is natuurlijk de vraag, wat is intensief? Tot op heden laten wij de dienst daarover oordelen om te zien of dat aan de criteria voldaan wordt of niet, om daar al of niet een vuilbak te plaatsen. Nu, zijn er initiatieven naar de toekomst? Er zijn geen grote initiatieven naar de toekomst op dit ogenblik. Wat we wel doen, is case by case evalueren als er zich problemen voordoen, om dan eventueel in te grijpen. Er zijn ook statistieken waaruit blijkt dat de vuilbakken al of niet meer of frequenter moeten leeggemaakt worden voor bepaalde plaatsen. En dat wordt nauwlettend opgevolgd ook door de dienst.
Ja, dank u, meneer Savenberg. Ja, ik begrijp uit uw antwoord dat blijkbaar alle argumenten eigenlijk goed zijn om zo weinig mogelijk te moeten doen. En men eigenlijk impliciet rekent op vooral de opruimacties van de buurtbewoners. Tot nader order is de gemeente natuurlijk wel verantwoordelijk voor de openbare netheid op hun grondgebied. Nu, u zegt dat er gewerkt wordt met een aantal criteria. En u zegt dat ook vanuit Vlaanderen de intentie is, ja, dat men eigenlijk zo weinig mogelijk van die vuilbakjes moet gaan plaatsen en mensen hun rommel mee naar huis moet nemen. Maar bon, ik heb die criteria, de moeite niet gedaan om die criteria ook eens op te zoeken. Ik heb ze hier bij me en daar staat dus letterlijk, kies een logische plek, dubbelpunt, bij rustbanken of een snoepautomaat, enzovoort, enzovoort verder. Hè. Dus de criteria die door Mooimakers daarbij worden aangehaald, zijn hier wel degelijk van toepassing. En in dat kader zegt u dan, ja, we moeten dat case by case gaan oplossen. Wel, als er veelvuldige aanwijzingen zijn en klachten zijn van buurtbewoners die met de beste intentie hun buurt proper willen houden, daar vuilzakken beginnen hangen en dat wekelijks moeten gaan opruimen, dan denk ik dat je toch een zeer duidelijke case hebt en een signaal hebt van geëngageerde burgers om daar iets aan te doen. Ik denk dat het dan ook van een gemeentebestuur van mag verwacht worden om daar het nodige mee te doen. Tot daar.
Dank u wel voor deze tussenkomst.
Ja, ik heb in het antwoord gehoord dat er geen initiatieven zijn. Dus dan besluit ik daar ook uit dat het gemeentebestuur van oordeel is dat er geen problemen meer zijn. dus business as usual op dat vlak, of zijn er nog problemen? Allee, ik vind het wel belangrijk dat dit bestuur zich uitspreekt over het feit of er nog problemen zijn of niet.
Ik denk dat ik zeer duidelijk gezegd heb dat er meerdere theorieën zijn. En
ik vraag of er problemen zijn. Zijn er nog problemen of zijn er geen problemen?
Zwerfvuil is altijd een probleem in elke gemeente en overal. En was ook een probleem de vorige legislatuur. Die is niet verbeterd. Nee, we zijn ook voor een stuk repressief. We controleren meer, we filmen meer, we doen van alles om zwerfvuil aan te pakken. Dat wel. Maar om te gaan zeggen dat de vuilbakjes gaan de oplossing zijn voor het zwerfvuil, dat is niet waar.
Maar meneer De Schepen, u hebt gezegd dat u geen andere initiatieven neemt. Dat is wat u hier juist gezegd hebt. Correct?
Ik heb
dus
gezegd
er gaan
dat
geen bijkomende initiatieven komen voor
structurele initiatieven op dit ogenblik liggen er niet op de tafel. Nee.
Oké, dank u.
Voorzitter, als ik nog heel kort daarop mag. Heeft iedereen mij goed verstaan?
Ja.
U zegt dat er meerdere theorieën zijn, maar de cijfers zijn natuurlijk wat dat ze zijn. En ik heb de cijfers er nog eens op nagekeken wat dat zwerfvuil en sluikstort betreft. In 2009, dus voor het zwerfvuilbakkenplan van de gemeente, hadden we 87 ton zwerfvuil en sluikstort in de gemeente. En in 2018 was dat 145 ton. Dus als u zegt dat er meerdere theorieën zijn, er zijn inderdaad theorieën, maar er zijn ook cijfers. En cijfers spreken vaak boeken waaruit men dan ook de nodige conclusies dient te trekken.
Prima, we gaan de statistieken hier afronden. De volgende vraag is voor mevrouw Cazaar.
Ja, dank u wel. Ook nu begint eigenlijk de blok bezig voor heel wat studenten, zowel voor het middelbaar als voor hogere schoolstudenten. En de afgelopen jaren, voor de coronapandemie, konden we heel vaak gaan studeren in de raadzaal, waar dan normaal gezien deze vergadering dan plaatsvond. Ik heb dat ook vaak gedaan. En ik merk ook in mijn omgeving vaak dat er jongeren veel liever in groep studeren dan alleen op hun kamer. En zeker nu met de coronapandemie zijn er heel wat jongeren die eigenlijk niet alleen op hun kamer kunnen studeren, dan niet de geen goede locatie hebben thuis, dat met meerdere broers of zussen een kamer moeten delen. En dat maakt het altijd veel moeilijker. Dus ik vroeg me af of er eigenlijk een soort van blokspot georganiseerd wordt, waar dat jongeren naartoe kunnen gaan. En zodat ze met in beperkte groep, ik spreek hier zeker niet over dat er terug zo 100 mensen samenkomen of zo. Dat gaat nu niet. Maar waarbij kleine groepjes samen kunnen studeren en waarbij dat ze elkaar kunnen motiveren. En waarbij dat ze eigenlijk zich nog beter kunnen voorbereiden op hun examens. En dus indien er zo'n plekje komt, waar zou dat dan zijn? Is er zicht op hoeveel jongeren hier eigenlijk in Beersel nood aan hebben? Hoeveel jongeren kunnen zich thuis onvoldoende concentreren? Voor welke jongeren lukt het niet? En hoe worden de jongeren, ik denk dat dat ook zeer belangrijk is, hoe worden die geïnformeerd dat er zo'n plek is? Is dat via een Facebook-event? Is dat bijvoorbeeld via de plakaten dat in verschillende deelgemeenten staan? Op plekken waar dat jongeren eigenlijk dagelijks passeren op hun weg naar school? Is dat via een brief in de bus, waarbij dat ze persoonlijk worden opgeroepen of bevraagd of dat ze daar effectief nood aan hebben? En dan is mijn laatste vraag daar rond, wat zijn de exacte data dan en de openingsuren van die plek? En indien het er niet zou komen, zou ik ook wel graag een uitleg hebben waarom dat het er niet komt. Dank u wel.
Ja, dank u, Zilia. Ik moet u eigenlijk een stuk ontgoochelen deze keer. Want in de voorbije examenperiodes hebben wij DOC altijd opengesteld om daar een blokspot te maken. En ik moet zeggen, die werkte steeds beter en beter. Het is ook zo dat die de vorige keer zelf van 8 tot 8 op vraag van de jongeren ook helemaal gedragen is door jongeren. Nu, u weet dat de laatste week van de vorige blok, dat we die toen hals over kop hebben moeten verhuizen naar hier, naar de foyer van de Meent, omdat het ook het vaccinatiecentrum werd voor de Zennevallei. Nu, daaruit blijkt, Hier in de foyer van de Meent waren de jongeren op dat moment best dankbaar voor die snelle oplossing. Maar nadien bij de evaluatie bij de gebruikers gaven deze echter aan dat de foyer van de Meent eigenlijk toch niet die ideale plek is. Die eigenlijk veel voor afleiding zorgt, veel passage. Bon, het is hier ook een cultureel centrum, het is dan wel in rust. Maar toch is hier nog veel meer beweging dan de stille studeerplek in Dok. We hebben toen ook eventjes gekeken van de boel helemaal te verhuizen naar de concertzaal. Maar daar hebben we ook meteen eerlijk spel gespeeld met die jongeren die het voortouw eigenlijk genomen hebben vorige keer ook om het zelf te dragen. Ik heb het al gezegd, we waren daar zeer tevreden van en we hadden daar veel vertrouwen in. Dus we wilden daar wel een stuk in meegaan, maar hun grote punt was dat er eigenlijk een continuïteit moest zijn. En niet de ene dag van 8 uur tot 12 uur, dan van 12 tot 16 uur en dan een keer van 8 uur tot 19 uur. En ook al is het een centrum in rust, dat konden wij hier niet bieden. Dus ik moet eigenlijk zeggen, vandaag gaan wij geen... Het gemeentehuis en het sociaal huis, daar hebben we inderdaad... Je bent er zelf ooit gaan studeren. Hebben wij eigenlijk ook ooit gebruikt om als studieplek te dienen. Maar bon, in coronatijden moeten we wel wat opletten. Er is wel een regelgeving rond thuiswerken bij al ons personeel. En om daar dan grote groepen jongeren te ontvangen, is dat best moeilijk vandaag. Dus... hebben wij eigenlijk, ja, zeiden de jongeren van, kijk, kan je ons garanderen dat het niet op een dood spoor geraakt? Nu, ik heb dat ook meteen gezegd en ik denk dat iedereen daar hier ook voor te vinden is dat het eenmalig moet zijn en dat de blokspot zeker in Dok terugkomt in december en januari. Maar dat we voor deze keer eigenlijk, ja, ik ben mij daarvan bewust dat er jongeren zijn die een studeerplek nodig hebben, dat we eigenlijk een beetje omgekeerd te werk gaan en dat we eigenlijk... jongeren die echt een plek nodig hebben omdat ze eigenlijk ja, thuis niet kunnen studeren met te veel broers en zussen aan één computer, een slechte internetverbinding, ga zo maar door. Dat ze eigenlijk contact kunnen opnemen met de jeugddienst of het sociale huis en dat we dan voor elk van die jongeren een oplossing zoeken. Dus allee, het is de bedoeling om geen enkele jongeren in de kou te laten staan, maar tot mijn spijt heb ik niet exact de goede locatie. We hebben ook eens gekeken naar andere zalen, maar... Dat was ik nog vergeten te zeggen. Jongeren zeiden ook van, het moet snel bereikbaar zijn met openbaar vervoer. En dat is niet altijd even makkelijk. Dus een beetje jammer, maar we zoeken wel een oplossing voor al de jongeren die er toch nood aan hebben. Dus,
Mag ik daar even op ingaan?
Absoluut.
Ik denk dat als de jongeren, bijvoorbeeld 16, 17 jaar, dan nog in het middelbaar zitten en geen plek hebben thuis omwille van x aantal redenen, ik denk dat als zij zelf de gemeente of de jeugddienst moeten contacteren, dat dat een enorme drempel vormt. Ik denk dat het misschien wel interessant zou zijn, had geweest, om het veel laagdrempeliger te maken en wellicht een brief sturen naar alle jongeren. Ik denk niet dat dat zo moeilijk is, of flyers uit te delen in scholen, of op zoiets heel laagdrempelig te doen, waardoor ze er wel allemaal van op de hoogte zijn en ook met elkaar erover kunnen spreken. En want als ze alleen naar de jeugddienst moeten stappen, en dat zijn misschien andere jongeren dat al in de DOC of in het gemeentehuis hebben gestudeerd. Ik denk dat dat echt een grote dat aan stap is en dat er heel veel het niet durven en niet doen omdat het net een grote drempel is. Dus ik vind dat wel jammer dat het op die manier georganiseerd is. Maar ik hoop dat het er in de toekomst wel terug...
Prima. Ja, meneer Stert.
Ja. Het verwondert me toch een beetje dat het in Halle wel kan en in Sint-Pietersleeuw wel kan en in Beerselen niet kan. Ik bedoel, ik vind het toch echt een gemiste kans. Ik bedoel, de feiten zijn er in andere gemeentes dat het wel kan. Ja, Beerselen laat hier een steek vallen, sorry. Ik kan dat niet anders zeggen.
Dank u wel. De laatste mondelinge vraag.
Ik heb wel nog een vraag.
Ah, ja, sorry. Ja, oké.
En dan is er buurtgemeente Halle wordt er een leerbuddyproject georganiseerd waarbij dat jongeren, ook door de coronacrisis, diegenen dat wat moeilijker hebben voor bepaalde vakken, eigenlijk in samenwerking met hun leerkracht en met vrijwillige buddies tijdens de zomermaanden af en toe gaan samenzitten en bepalen bijvoorbeeld wiskunde of zo, wat gaan herhalen en wat gaan bijscholen. En ik vind dat dat, het kan voor kleuters tot het, leerlingen uit het secundair onderwijs gaan. Ik denk dat er in Beersel ook heel wat kleuter- en lagere scholen en middelbare scholen zijn. En ik vraag me dus af, ja, is daar nood aan om bepaalde leerlingen met zo'n soort project te begeleiden? Is daar weet van? En is er, ja, is er eigenlijk een soort plan om zoiets op te starten in Beersel?
Wel, ik vind het initiatief van Halle zeker lovenswaardig, maar ik moet eigenlijk zeggen, we hebben daar als Beersel, en het een doet niet af van het ander, gewoon een andere weg in gekozen. Je spreekt over buddies in de zomervakantie. Wij hebben er eigenlijk voor gekozen, ik denk dat dat goed 2, 3 jaar geleden al begonnen is, met op een overkoepelende directieraad, dat directies eigenlijk aangeven, en niet alleen van de gemeenteschool, ook van de andere twee koepels, dat kinderen die steun nodig hebben, maar dat ze willen weten welke steun dat is. En welke buddy hulp dat ze eigenlijk krijgen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om die niet meteen in de vakantie te gaan ondersteunen, maar wel van op de klasvloer. Er staan zo dingen in de toekomst op het programma. Er zijn er die al een tijdje meegaan. Ik som ze even op om te tonen dat Beersel daarin zeker niet achterblijft. We hebben net nog een subsidie binnengekregen van binnengehaald van de provincie, samen met Halle en Sint-Pietersleeuw trouwens, waar we de focus leggen op een stuk op taal, omdat directies ook aangeven van alles begint eigenlijk bij taal. Om bij leerlingen te ondersteunen en te zorgen dat ze eigenlijk mee zijn met wat ze moeten leren. We worden daarin, met dat traject, we gaan dat niet zomaar los doen, door schoolmakers begeleid, om te bekijken hoe dat we dat eigenlijk structureel kunnen aanpakken, want wij dachten enerzijds ook aan vrijwilligers, zoals jij. Maar het onderwijsveld geeft eigenlijk aan dat ze eigenlijk dat liever een stuk structureel zouden aanpakken met mensen die ze kennen, die ze ook eventueel kunnen laten scholen, die eventueel ooit vast personeel kunnen worden, die kinderen als buddies in de school kunnen begeleiden. Het zijn twee verschillende dingen. Waar het ons toe zal leiden voor dit project is nog niet helemaal duidelijk, maar het is wel de bedoeling om dat in september op de klasvloer te krijgen. Vandaag hebben we eigenlijk ook al buddies in verschillende scholen, zoals, ik haal er twee uit, Lotte en Alsenberg, waar kinderen eigenlijk individueel ondersteund worden door nu al vrijwilligers. Dat is niet nieuw, dat is iets dat wij eigenlijk al enkele jaren doen. Die zijn wisselend. Dat gaat al eens met hoogtes en laagtes, zoals dat overal is. Maar eigenlijk moeten we zeggen, zelfs binnen de coronaregelgeving, waar we heel voorzichtig zijn geweest, is dat in geen van beide scholen stilgevallen. Dus ook daar zijn we eigenlijk mee verder gegaan. Maar een belangrijke is ook dat we eigenlijk zelf gaan, en dat is een soort ook van buddywerking, kan je zeggen, van huiswerkklassen gaan organiseren, maar niet zomaar huiswerkklassen dat je zegt van, ik heb daar geen zin in of om thuis mijn huiswerk te maken, of mama is nog aan het werken, of het is gemakkelijk, dan is de huistaak al gedaan voor ik naar huis ga. Dus de kinderen worden daarin eigenlijk geselecteerd door een positieve selectie, eigenlijk door zorgcoördinatoren, door de school zelf, de leerkrachten, de klasraad en eventueel sociale diensten van het OCMW. Want je weet dat eigenlijk per school er een sociaal medewerker is verbonden. Dus als wij zien dat de thuissituatie het niet toelaat om eigenlijk de huistaken deftig thuis te maken, dan worden zij eigenlijk daarnaar toegeleid. Kinderen waarvan de ouders hun niet kunnen begeleiden, de thuissituatie moeilijk is, ik heb het hier net al gezegd. Zo proberen we eigenlijk kort op de bal te spelen en zien we eigenlijk ook welke vorderingen dat die kinderen maken. En kunnen we eigenlijk de steun aanpassen tijdens de uren dat ze eigenlijk in die huiswerkklas zitten. Kan ook het huiswerk aangepast worden en geselecteerd worden naar de kinderen die er in de huiswerkklas zijn. Ook in onze secundaire school zoeken we met de sociale dienst mee naar oplossingen als zij die zelf niet vinden. Ik moet wel toegeven, dat is niet iets dat tientallen keren per jaar gebeurt, dat zij die hulp zoeken, maar het gebeurt. En daar is natuurlijk ook nog een eigen circuit, een beetje een grijs circuit, waar ik mij eigenlijk niet zo mee bezig houd. De school geeft vaak ook aan waar ze zelf terecht kunnen voor bijlessen of buddyhulp, betaald of niet betaald. Dus we trachten eigenlijk de problemen daar aan te pakken waar het is. Nog een volgend project waar we eigenlijk al een hele tijd mee bezig zijn. Ik heb het al gezegd dat lezen is zeer belangrijk om te kunnen leren en te kunnen begrijpen. Al onze basisscholen zitten eigenlijk in twee projecten. Zeven basisscholen die zitten eigenlijk gefinancierd en ondersteund door VZW De Horizon en gefinancierd door de Vlaamse overheid. Die zitten eigenlijk in een traject dat alle leerkrachten ondersteunt om het leesbeleid van kinderen te gaan aanpassen. Maar niet alleen de leerkrachten, ook tot op de klasvloer. Dus niet de zoveelste nascholing, maar een nascholing die eigenlijk zijn gevolg heeft tot op de klasvloer. De andere twee basisscholen die overblijven, daar moet je niet van denken dat die niks doen. Die zitten in een ander project dat we eigenlijk via het Toekomstforum, de afdeling onderwijs daarin, hebben bewerkstelligd met KU Leuven. Dus die zitten daar eigenlijk door het Centrum voor Taal en Onderwijs voor twee schooljaren begeleid in eenzelfde project. En ook daar om het evenwicht wat we bewaren gaat de horizon eigenlijk voor ondersteuning zorgen. Dus ik zeg het nog eens, het is een lovenswaardig initiatief in Halle, maar soms moet je keuzes maken. En wij zijn nu deze richting ingegaan omdat scholen zelf aangaven van kijk, we willen wel weten waar de hulp naartoe gaat en wat voor hulp er gegeven wordt. Dus wij zouden graag hebben dat dat op die manier gebeurt. Dus ondersteuning die tot resultaten leidt, die de scholen wensen en die ze ook kunnen opvolgen. Dus dat vinden ze belangrijk en tot op dit moment zijn alle scholen daar enthousiast over. Voilà.
En is die nood dan bij die kinderen dan gegroeid ook door de coronacrisis? Of is daar zijn daar nog geen cijfers van? In welke mate dat ze eigenlijk ook wel meer nood hebben aan begeleiding?
Wel, de nood gegroeid. Ze hebben eigenlijk doordat de huiswerkklassen die worden geselecteerd en de kinderen die er nood aan hebben, worden daar ingezet. Ik kan u niet meteen de cijfers voorleggen van hoeveel dat er daar bijgekomen en uitgekomen zijn. Het is ook niet zo dat kinderen voor een heel jaar in de huiswerkklas zitten. Soms is het een moeilijke periode, dan moeten ze er maar een halve. Maar ik kan niet met cijfers uitleggen of dat tot nu echt gegroeid is of niet.
Dank u wel.
Oké, bedankt voor uw tussenkomst. Laatste mondelinge vraag voor meneer Slootmans. Een vraag voor Schepen de Greef omtrent het Vlaams beleid.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, naast de studentenruimtes en naast de zwerfvuil is er ook een ander onderwerp dat de geesten in Beersel vaak beroerd zijn, het Vlaams karakter. Ik verwijs daarbij trouwens opnieuw naar die burgerbevraging die georganiseerd werd door het gemeentebestuur, waarbij toch 80% van de inwoners aangaf zich zorgen te maken over het Nederlandstalig karakter van de gemeente. En ook als je naar de stemintenties van 2018 kijkt, dan wijzen toch alle indicatoren daarop nu. Ik moet niemand overtuigen, buiten misschien een aantal fracties, dat het Vlaams karakter van onze gemeente het zeer zwaar te verduren krijgt. De cijfers zijn redelijk bekend. 1 op 3 jonge gezinnen, waar afgelopen jaar een kind werd geboren, is nog Nederlandstalig. Men moet zich dat eens tot zich laten doordringen. 1 op 3 inwoners is van niet-Belgische origine enzovoort en zo verder. Ik sprak vorige week nog met een makelaar, gekende makelaar uit Altenberg, de man die achter ons zit in de zaal, die mij aangaf dat eigenlijk quasi alle aankopen van vastgoed momenteel naar anderstalige gaat. Een Nederlandstalig telefoontje krijgen wij eigenlijk amper. Je kunt dat aan die verkopers ook niet verwijten, want soms heb je ook gewoon geen Nederlandstalige biedingen. Enfin, ik trek het nu allemaal ruim, maar ik wil maar aangeven dat Nederlandstalig karakter en het kneuzen daarvan, het fnuiken daarvan, dat een zeer complexe materie is, die zeer enerzijds heel voelbaar is en heel tastbaar is voor mensen, de winkel om de hoek, op straat en dergelijke meer, maar dat anderzijds heel moeilijk is om aan te pakken. Hè. Nu die demografische revolutie die zich voor onze ogen afspeelt, die uit zich natuurlijk niet alleen in het straatbeeld, die uit zich ook onder meer in onze brievenbus, waar we dus vaststellen dat er hoe langer hoe meer anderstalig drukwerk in wordt gedeponeerd. Er was over het laatst nog het geval van Lidl, jullie allemaal bekend, en vorige week was het weer prijs, waarbij het woonzorgcentrum, het voormalige Quali, Aurelia Terbeuken, de inwoners van Beersel het genoegen deed om een tweetalige folder in de bussen te steken. Ik heb ze hier bij me, Maison de Repos et Residence e-service enzovoort en zo verder. Nu, ik zei het al, van warenhuisketens of van ingeweken loodgieters die niet weten dat ze op het territorium Vlaanderen zitten, zijn we dat al gewoon, maar dat een woonzorgcentrum dat destijds toch ook vergunnings- en subsidiegewijs op de nodige goodwill kon rekenen van zowel de gemeenten als van Vlaanderen. Ik herinner mij trouwens dat bij de eerste steenlegging van het betreffende woonzorgcentrum onder meer de burgemeester aanwezig was, minister Weits was daar ook bij aanwezig. En dan is het toch wel bijzonder cynisch dat een instelling, een woonzorgcentrum, dat dergelijke ondersteuning krijgt nu zelf die verfransing, die ontnederlandsing mee gaat organiseren. Dat getuigt mijn inziens niet van bijzonder veel respect voor de inspanningen die de gemeente destijds voor hen heeft geleverd en al zeker niet voor het Vlaams karakter van onze gemeente. En anderzijds ondergraaft het mijn inziens ook de vele inspanningen die zowel de gemeente, de provincie als Vlaanderen, ik denk aan de zomerscholen, ik denk aan de taalpromoties, de taalstimuleringen in de sportclubs en dergelijke meer, ik denk ook aan de gordel, dat die inspanningen eigenlijk fnuikt en aan die Franstaligen en aan die anderstaligen het signaal geeft dat die inspanningen eigenlijk niet nodig zijn. Jullie zitten hier eigenlijk de facto in een uitvloeisel van Brussel, de 20e gemeente van Brussel, de 7e faciliteitengemeente, enfin, toch wat de praktijk betreft. En dit ook wat de schets, die toch zeer duidelijk is, van de problematiek betreft. Nu, ik denk dat de verkiezingsbelofte indachtig, dat het gemeentebestuur, wat deze case betreft, een heel duidelijke streep in het zand moet trekken. En de directie van het woonzorgcentrum moet gaan aangeven dat zij toch ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben als seniorencentrum, onder meer in het kader en het uitdragen van dat Vlaams en dat Nederlandstalig karakter. Voilà. Vandaar mijn vragen, mevrouw De Schepen, Elsie. Welke initiatieven nemen jullie, neemt het college ten aanzien van Aurelia Terbeuken in het kader van voorliggend geval? Is er al een initiatief geweest desgevallend? Wat was het resultaat daar dan van? Dan ruimer, hoeveel taalklachten werden er tot nu toe deze legislatuur reeds geregistreerd bij het CEL Vlaams Beleid? En plant het gemeente ook misschien iets meer publiciteit daaromtrent? Want weinige inwoners kennen het bestaan daarvan. Dan ten vierde, welke bijkomende initiatieven plant het college om het hoofd te bieden aan de geschetste problematiek? En dan nog bijkomend, als dat mogelijk is het mogelijk om aan de raadsleden eens een standaard modelbrief te bezorgen wanneer anderstalige dergelijke publiciteit deponeren, hoe dat zij daar dan op worden aangesproken? Dat denk ik wel dat interessant zou zijn en misschien bijkomend, ik rond af meneer de voorzitter, worden nieuwe ondernemers die zich settelen of die zich vestigen in Beersel of hier publiciteit maken, worden die proactief aangeschreven op het moment dat zij zich in Beersel inschrijven om hen te wijzen op Nederlandstalig karakter van Beersel. Tot daar.
Ja. Ten eerste, dus wij hebben klachten gekregen in verband met Aurelia. Degene die de klacht indient, die krijgt als antwoord van onze dienst Vlaams Beleid: wij danken u voor uw melding, wij hebben uw klacht goed ontvangen en uw melding werd geregistreerd in het register Vlaams Beleid. De kennis en het gebruik van het Nederlands is voor ons enorm belangrijk. We contacteren het bedrijf en vragen om rekening te houden met het Nederlandstalige karakter van onze gemeente. Er is dan een brief vertrokken naar Aurelia op 20 mei, waarin wij verzoeken om het Vlaams karakter van Beersel te respecteren en hun dienstverlening en publiciteit uitsluitend in het Nederlands te voeren. Ik citeer even uit een brief en ik zal hem dan ook u bezorgen. Wij willen het Nederlandstalige karakter van onze gemeente vrijwaren en tegelijk een gastvrije en hoffelijke gemeente blijven voor al haar inwoners en bezoekers. Om dit doel te bereiken wil het gemeentebestuur van Beersel zelf een aantal initiatieven nemen, maar wil het ook een beroep doen op de gewaardeerde medewerking van handelaars en bedrijven om dienstverlening en publiciteit uitsluitend in het Nederlands te voeren. Wij ontvingen een klacht omdat u een tweetalige publiciteit verspreidt Beersel is gelegen in het Nederlandstalig taalgebied. Wij verzoeken u daarom het Vlaams karakter van Beersel te respecteren en hoffelijkheid te tonen naar het gemeentebestuur en alle Beerselaars. Omdat u gevraagd heeft achter een reactie, en ik dacht van met die feestdag ertussen hebben die mensen misschien geen kans om te reageren, heb ik gebeld naar een directeur, Peter Musch, en hij heeft mij doorgestuurd naar de communicatiemanager Caroline Verkuiteren. Dus zij heeft mij aan de telefoon laten weten dat ze erg geschrokken was van onze reacties. En ze ging daar eens over nadenken en heeft mij dan het volgende gemaild. Wij hebben uw vraag in verband met de meertaligheid van onze communicatie goed ontvangen. We vinden het jammer dat we hier onbedoeld voor commotie hebben gezorgd. Als woonzorggroep heeft Aurelia beperkte communicatiebudgetten. We wilden deze middelen dan ook optimaal inzetten voor elk van onze sites verspreid over België. Vandaar onze keuze om in Beersel ten eerste om vooraan huis-aan-huis flyers te kiezen en ze ten tweede recto-verso Nederlands-Frans te verdelen. De lezer kiest daarbij de taal van zijn voorkeur. We begrijpen dat taal in uw regio voor discussie zorgt, maar hebben bij onze keuze niemand tegen de borst willen stuiten. We nemen deze ervaring mee naar de toekomst. Dan uw volgende vraag was, hoeveel taalklachten werden er deze legislatuur reeds geregistreerd bij de Cel Vlaams Beleid? In 2019 kregen we 30 klachten binnen en daarop 2 positieve reacties. In 2020 kregen we 28 klachten binnen en tot heden kregen we voor 2021 11 klachten binnen. Op die 3 klachten kregen we een positieve reactie. En met positieve reacties bedoel ik dat ze terugschrijven of mailen met excuses en beloven in het vervolg in het Nederlands te communiceren. Ik denk ook wel dat er sommige mensen dan niet reageren, maar dan toch verder in het Nederlands communiceren. Zoals bijvoorbeeld Lidl, die heeft dan nu zijn excuses aangeboden, maar niet aan de gemeente. Welke bijkomende initiatieven plant de schepen ten einde het hoofd te bieden aan onze geschetste problematiek? Wat hebben wij nu gedaan de laatste maanden in samenwerking met lokale economie? Wij hebben in onze collegebesluiten over vergunningen voor ambulante handel een zin bijgevoegd. Dus Beersel is een Vlaamse gemeente gelegen in een eentalig Nederlands taalgebied. Het Nederlandstalig karakter van onze gemeente dient gerespecteerd te worden. Er kan geen anderstalige reclame gemaakt worden. En in de startersbrief voor nieuwe ondernemers hebben wij geschreven, nog dit, Beersel ligt in Vlaanderen. Onze officiële taal is het Nederlands. We vragen u daarom om alleen in het Nederlands te communiceren. Kent u nog niet zo goed Nederlands, contacteer dan integratie@beersel.be en het telefoonnummer en we bekijken hoe we uw bedrijf verder kunnen helpen. Ik vind dus dat dit bestuur zich maximaal inzet om een positief Vlaams beleid te voeren. Alles wat binnen onze wettelijke bevoegdheid als lokaal bestuurd ligt, doen we. Het kan en het mag voor ons nog strenger, maar dan moeten de taalwetten worden aangepast. En daarvoor moet u aankloppen bij de hogere overheid. En ik wil hierbij nog eens een oproep doen. Als u iets opmerkt dat tegen ons Vlaams beleid ingaat, stuur een mailtje naar vlaamsbeleid@beersel.be. Want wij sturen hen een brief om duidelijk te maken dat zij dienen te communiceren in het Nederlands. En we krijgen daar verschillende positieve reacties op, waarmee wordt aangetoond dat deze aanpak wel degelijk aanslaat. Wij zullen blijven ijveren voor een Vlaams en gastvrij Beersel.
Ja, dank u, Elsie, als ik Elsie mag zeggen. Nu, wat het resultaat betreft, stel ik toch vast dat het woonzorgcentrum ons eigenlijk een beetje met een kluitje in het riet stuurt. Waarbij dat we toch zien dat er heel weinig goodwill is vanwege die directie. De directeur die stuurt die dan door naar de communicatieadviseur die dan zegt, we nemen het mee. Iedereen die die uitspraak kent, die weet dat dat eigenlijk betekent, we gaan vooral niets doen en overgaan tot de orde van de dag. Maar mooi, ik begrijp uit uw antwoord wel dat u de problematiek, en ik ken u, ik weet dat dat zo is, dat u de problematiek ook serieus neemt. En we weten allemaal dat het inderdaad een zeer complexe en moeilijke materie is, waar we inderdaad vaak ook wettelijk machteloos tegenover staan. En we zijn daar ook vaak afhankelijk. We hebben hier een minister van Vlaamse Rand in ons midden. Van de inspanningen, van de investeringsgraad, bijvoorbeeld van Vlabinvest, van de inspanningen van VZ Tweede Rand, enzovoort enzoverder. Maar ja, de kleine beetjes die wij als gemeente wel kunnen doen, die moeten we dan ook echt doen. En als een brief, een brave brief, waarin we vriendelijk vragen om een Nederlandstalig karakter te respecteren, als dat niet helpt, dan moeten we met die mensen aan tafel gaan zitten. Dram het erin voor mijn part. Beersel is een Vlaamse gemeente, pas u aan, u bent hier welkom, maar als u dat niet doet, verhuis. Ik denk dat dat de zeer duidelijke boodschap moet zijn. En ik verwijs in die context naar een initiatief dat deze week is genomen in Galmaarden, door de gemeente Galmaarden, waar toch de ontnederlandsingsgraad veel lager ligt dan bij ons, waarbij de gemeente een initiatief heeft genomen om alle vastgoedmakelaars, 44 in totaal, proactief een bijzonder assertief schrijven toe te sturen, waarbij gevraagd werd om hun affiches, hun verkoopsborden en zo verder enkel in het Nederlands te verspreiden en waarbij die goodwill van de gemeente die zij toch nodig hebben en waar zij op rekenen, eigenlijk een beetje als stok achter de deur wordt gebruikt. Ik denk dat het interessant zou zijn, moest Beersel op dat vlak een gelijkaardig pad bewandelen en een iets assertievere houding aannemen, want anders vrees ik dat Beersel binnen enkele jaren, en we zijn er allemaal getuigen van als we rond ons heen kijken, niet meer is dan de facto een uitvloeisel van Brussel.
Ja.
Ik merk hier, en dat is nog meer chockerend, dat de website van Aurelia ook helemaal in het Frans bestaat. Dus niet alleen de rusthuis van Beersel, maar stel u voor, ook de rusthuizen van Stroombeek, Hasselt en Dilbeek. En zelfs de vacature staat helemaal vertaald in het Frans. Wat gaat de gemeente daarover doen?
We hebben ook nog een brief in de maak. Nederlandse communicatie in Beersel. Hij is al gemaakt, maar hij moet nog op college komen. Dus daarom dat ik zeg, ik ging het nog niet vertellen als ik er niet over begon. Maar wij hebben gemerkt dat u eentalig Frans communiceert. Beersel ligt in Vlaanderen. Onze officiële taal is het Nederlands. We vragen u daarom alleen in het Nederlands te communiceren. Nu gaan wij dus ook naar de websites kijken en die een mail sturen, want dat hadden we nog niet gedaan. Maar dat is dus in de maak.
Misschien ook naar Stroombeek en Dilbeek ook schrijven om ja, daar aan te moedigen. Hè? Maar ik wil nog eens aandringen, want jullie hebben het beiden ook al gezegd, er bestaat dus geen wettelijke basis daarvoor. En het is misschien tijd dat de realiteit van die diversiteit in Beersel gewoon dat we zich aanpassen door gastvrijheid te tonen in plaats van dat aan te vechten. Want dat gaat nergens leiden eigenlijk.
Dank u. Nog iemand? Ja, meneer Stert.
De verantwoordelijkheid wordt hier bij de makelaars gelegd. Op het einde van de rit zijn het de eigenaars die hun eigendom verkopen, hè, via een makelaar. Ik hoor altijd de schuld gelegd worden bij makelaars. Ik denk dat we vooral de eigenaars moeten motiveren om hun eigendommen te verkopen aan mensen van de streek en die onze taalmachtig zijn. Ik ken heel veel gronden die verkocht geweest zijn door eigenaars die zichzelf Flamingant noemen en Vlaams gezind noemen, maar die voor 5000 extra euro wel inderdaad aan een anderstalige verkocht hebben. Hè.
Ja, ik geef u gelijk. Ik geef u helemaal gelijk. Mijn ouders hebben dat niet gedaan.
Ja, ik wil daar heel kort op ingaan, want dat is pertinent wat Jan hier zegt. Oh, ik moet zeggen, ik ben op dat vlak, en nu spreek ik misschien een beetje uit mijn persoonlijke biecht, ik ben op dat vlak ook zelf onderhevig geweest aan dat probleem, waarbij je dus vaststelt, als je je huis te koop stelt, dat je na ettelijke maanden gewoon geen één Nederlandstalig bod krijgt. En je dus als verkoper wel vaststelt ja, dat er zich een existentieel probleem zich voordoet, wat dat uw verkoop betreft. Allee, ik wil maar zeggen, om de verantwoordelijkheid volledig bij de verkoper te leggen. Er is ook, trouwens ook zoiets als, ja, je mag niet aan verkoopsweigering doen. Dus in die zin, ik, snap de opmerking van Jan, maar soms bots je ook op de grenzen van de realiteit.
Prima, bedankt. Niemand gaat zijn prijzen laten zakken, denk ik. Wil je nog iets zeggen? Prima, dan kunnen we de vergadering afsluiten hierbij. Ik ga even schorsen. We gaan eerst de OCB-raad doen en dan doen we de besloten.